Beleggerspanel.
Hoe kijken andere banken naar de AFM-boete die Rabobank kreeg voor haar onverantwoorde hypotheekverstrekking de afgelopen jaren? Boete inderdaad van de toezichthouder. En welke aandelen profiteerden dit jaar het meest van de hype rondom kunstmatige intelligentie? Dat bespreek ik in het laatste beleggerspanel van dit jaar met Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere, marktanalist bij eToro, en Lodewijk van der Croft bij beleggingsonderneming Comgest, een partner al daar. Welkom, heren.
Dankjewel.
Ja, we hebben erom geloot. Jullie zijn de gelukkige leden van dit laatste beleggerspanel. Maar dat beginnen we traditiegetrouw gewoon met jullie eigen nieuws. Jean-Paul, welk nieuws is dat?
We hebben toch even het nieuws van Apple eruit gehaald. Die kwamen met het bericht dat ze misschien met kerstmis de Apple Watch niet in de Amerikaanse winkels hebben liggen. Het gaat over IP-rechten. Een rechtszaak hebben ze in principe daarover verloren. Ze moeten nu dingen aanpassen. Is maar de vraag of dat op tijd gaat lukken. We gaan dadelijk terugblikken op 2023. Apple is natuurlijk nog steeds het grootste aandeel op de beurs. Tech zal wel veel langskomen. Het sentiment rondom Apple is ook goed. India gaat goed. De rente omlaag. Hebben consumenten wat meer geld in de zak. Maar toch is zo'n bericht wel een herinnering dat je gewoon, net AI hoor je al voorbij komen, maar het gaat gewoon om de kernactiviteiten. En als er bij die grote techbedrijven op een gegeven moment toch een kink in de kabel komt, ja, dan zou dat wel eens het hele sentiment op de beurs kunnen bepalen.
Dus omdat er twee type horloges niet meer verkocht mogen worden, want er blijft volgens mij wel een andere Apple Watch beschikbaar.
Dat zal hier niet zo snel gaan, maar je ziet wel dat die technologiebedrijven om te groeien steeds meer op elkaars terrein komen. En dan botst het wat vaker. Dus zorgeloze groei die we jaren hebben gezien, dat blijft elke keer de vraag of dat door kan blijven gaan.
Maar je moet het gewoon netjes regelen, toch? Als je bepaalde technologie gebruikt, zou je moeten nagaan, hebben wij het alleenrecht erop? Is het al eerder toegepast? Hoe zit het met de patenten, de octrooien?
Zeker, en daar gaat nu de discussie de komende dagen nog over. Want Apple zegt, nou, dan passen we een beetje de software aan, dan is het goed. Ja, en die concurrent zegt natuurlijk, nee, dat zit echt diep in de techniek, dus haal hem maar weg. Apple bereidt in ieder geval voor om die horloges dan op 24 december nog uit de winkel te halen. Het is wel opvallend, want ze zijn eigenlijk nog nooit zover in een situatie geweest. Vaak wordt het op voorhand al gesetteld, maar dat is hier nog niet gebeurd.
Is dit een potentieel probleem voor Apple?
Klinkt zeker als een probleem. Maar ja, of het daadwerkelijk zo, de soep zo heet gegeten gaat worden als dat die op dit moment geserveerd wordt, kan je natuurlijk afvragen. Want ze hebben voldoende cash. Dus ja, ik weet niet wie de eigenaar van het IP is, maar ze hebben 100 miljard aan cash staan. Dus ik denk dat ze wel wat ruimte hebben om te onderhandelen.
Zeker, Massimo is dat. Dat is een kleiner bedrijf, zal bij veel mensen onbekend zijn. Zo'n 6 miljard dollar waard. De koers ging meteen daar in ieder geval omhoog. Ja. Dus je kunt overal kijken naar
neem het over, klaar.
Jouw nieuws, Lodewijk.
Ja, mijn nieuws haalde ook vandaag de voorpagina's van veel kranten. Dat heeft te maken met de Rode Zee. We hebben dit jaar veel last gehad van allerlei problemen in de distributieketens naar aanleiding van de Oekraïne-oorlog en dergelijke. En nu met de Rode Zee worden we even geconfronteerd op met een burgeroorlog die sinds 2015 al in Jemen woedt, waar nog nooit iemand voor in de centrale hal van het Centraal Station heeft gezeten om daar zijn beklag over te doen.
Je weet het al jaren en er gebeurt toch eigenlijk vrij weinig.
Het is een vreselijke burgeroorlog waar echt ongelooflijk veel doden zijn gevallen, maar het staat gewoon bij ons niet op het netvlies. En de Houthis die daar de strijd leveren met de Soenitische regering, die hebben nu gemeend dat ze Hamas, de Gazanen, zeg maar, te hulp moeten schieten door konvooien van schepen op de Rode Zee aan te moeten vallen. En dat heeft grote consequenties, want 12% van al het zeetransport gaat via dat kanaal door het Suezkanaal uiteindelijk. Dus dat kan grote gevolgen hebben. En de Amerikanen zijn op zoek naar medestanders om te helpen om dat probleem op te lossen. Dan hebben ze een hele mooie Operation Prosperity Guarantee hebben ze daarvoor opgetuigd. En ook Nederland gaat daar een bijdrage aan leveren.
Maar er zijn al bedrijven die dit liever niet afwachten. BP meldde zich volgens mij gisteren al door te zeggen, nou, wij gaan toch kijken naar alternatieven.
Ja, klopt. Een aantal containerbedrijven had al gezegd, we gaan even geen gebruik van maken. Het zou kunnen zijn dat ze dat natuurlijk wel weer gaan doen op het moment dat die military safeguards er wel zijn. Maar feit is dat dit natuurlijk een verstoring van die waardeketen weer gaat zijn. Olieprijs of gasprijs ging gisteren met 12% omhoog op dit bericht ook. En dat kunnen we op dit moment niet goed gebruiken. Want de realiteit is, en daar gaan we het daar over hebben, dat we juist allemaal met z'n allen heel wat enthousiaster over inflatie aan het worden waren. En dan kunnen we natuurlijk dit soort dingen niet goed gebruiken.
Dan die terugblik op het beursjaar 2023. De winnaars, de verliezers, memorabele beursintroducties. Waren die er? Dat gaat allemaal voorbij komen de komende minuten. Jean-Paul, als jij aan 2023 denkt op de beurs, wat schiet jou dan meteen te binnen?
Ja, het eerste wat toch bij mij opkomt, dat wat mij betreft het aandeel van het jaar, daar kan je niet omheen, dat is Nvidia. Die hebben in het tweede kwartaal opeens verrast met zoveel meer omzet. En eigenlijk vanaf dat moment jaar bepaalt dat de technologieaandelen, wat de grote verliezers waren van 2022, nu weer helemaal hersteld zijn. En ongelooflijke percentages op de borden zetten.
Hoe kan dat zo snel gaan? Jantje helpt, Jantje lacht. Die techaandelen die het nu met z'n zevenen min of meer bepalen?
Nou ja, omdat het lange tijd een belofte is geweest. En Jensen Huang van Nvidia op een gegeven moment met het nieuws kwam en zegt, joh, we hebben die omzet ook daadwerkelijk geboekt. Hij dacht dat het zo'n $5 miljard hoger uit zou komen. Het werd zelfs nog meer. Ja, en dan komt zo'n Elon Musk er nog overheen, dat hij zegt van, goh, ik heb al die GPU's, die grafische kaarten nodig voor mijn supercomputers. Ik had er nog veel meer willen hebben, maar ze waren op. Ja, dan denkt iedereen van, wat ziet hij wat wij niet zien? Gaan al die grote techbedrijven ze kopen? En dan krijg je dit soort koers.
Heb je met het noemen van die naam Nvidia al een belangrijk deel van het beursjaar 2023 samengevat, Lodewijk?
Absoluut, maar wat je daar ook bij zou kunnen noemen is Novo Nordisk en Eli Lilly. Twee bedrijven die enorm hebben geprofiteerd van de ontwikkeling op het gebied van obesitasbestrijding. Twee fabrikanten die concurrerend met elkaar, maar wel met dezelfde technologie, op de markt zijn gekomen met een product wat, ja, door iedereen omarmd wordt. Ook de Oprah Winfrey las
ik afgelopen week. Ja, de celebrities, precies, ja.
Ja, het is een medicijn wat eigenlijk bedoeld is voor mensen die suikerziekte hebben. En bleek al vrij snel dat het een aantal positieve bijeffecten heeft. Dat heeft vervolgens geleid tot een enorme, ja, rage onder met name bekende Amerikanen om dat product zo snel mogelijk te krijgen. Ik geloof dat het wel $1000 per maand kost om die injectie te zetten. Maar het effect is nogal groot. En dat zorgt ervoor dat de aandelen Novo Nordisk en Eli Lilly met afstand best presterende aandelen zijn na het techgeweld.
Overigens geldt voor Nvidia en voor deze farmaceuten dat ze grote moeite hebben om te voldoen aan de vraag. Hè? Dus die hadden nog veel beter kunnen presteren of nog veel meer kunnen afzetten als de productie ook gelijke tred had kunnen houden.
Dat is waar, maar als lange termijn aandeelhouder vind ik het ook weer niet zo heel erg dat die productie langzamer opgebouwd moet worden. Kijk, je loopt in zekere zin het risico dat concurrenten natuurlijk daardoor in staat zijn om sneller aan te haken. Maar aan de andere kant, dit zijn hele complexe medicijnen, net als dat het hele complexe chips zijn. Dus ik weet niet in hoeverre, zeg maar, een vertraging van een maand of twee of drie echt grote consequenties voor de concurrentiepositie voor een Nvidia of een Eli Lilly of Novo Nordisk heeft.
Onbedreigd op kop? Ondanks die productiebeperking die er is?
Ja, echt onbedreigd. En ze hebben ook nog kans om het naar andere landen te exporteren. Dus de rek is er ook nog niet uit. Ik heb de afgelopen tijd weer die hele gezondheidszorgsector en farmacie omgedraaid om te kijken van, joh, als je nou winst neemt op een van deze twee namen, waar moet je dan in? Het is moeilijk, ze doen het erg goed.
Overigens, toch nog even, 2023 begint gewoon traditiegetrouw in januari, februari, maart. Je hebt er bijna je serieuze geheugen voor nodig. FTX, de val van FTX, de bankcrisis in de Verenigde Staten, Credit Suisse dat overgenomen werd in een weekend. Je zou het bijna vergeten, maar dat zijn toch ook allemaal zaken die gebeurden dit jaar.
Zeker.
Die ook in de panels die we hebben gehad voor de nodige beroering hebben gezorgd. Maar daar praten we niet meer over, dat is vergeten.
We denken er veel aan, we praten er niet zoveel over. Maar het liep toen met een sisser af. Het waren die middelgrote Amerikaanse banken waaronder Trump het toezicht op versoepeld was. Dat ze zeiden, oh, we gaan niet elk jaar meer zo'n stresstest doen. Ja, dan gaat die rente in korte tijd heel hard omhoog. Dan blijken er toch een paar mensen niet zo goed opgelet te hebben in de klas. Dat zijn allemaal wel individuele fouten. zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat is in ieder geval tot op heden zo. Er zijn overgenomen, grote banken ingesprongen.
Grote banken die nog groter werden.
Precies.
Voor een prikkie.
En Credit Suisse is natuurlijk een op zichzelf staand geval.
Ja, bleek achteraf. Maar ik geloof dat er wel werd gekeken naar andere mogelijke zwakke plekken. Deutsche werd dus eventjes goed onder de loep genomen.
Ja, maar die maken al 9 of 10 kwartalen op rij winst. Credit Suisse had echt wel meer mankementen dan Deutsche wat dat betreft. Dus dat liep met een sisser af. Maar
denk je er ook nog wel eens aan, hoewel het met een sisser afliep, Lodewijk?
Ja, het is een heel volatiel jaar wat dat betreft geweest. Want het viel, zeg maar, die bankencrisis was vlak voor de grote AI-frenzy, als ik het me goed herinner. Dus eigenlijk waren beurskoersen al vrij snel hersteld. Banken bleven natuurlijk sterk bij achter. Het grappige is, als je kijkt naar de bankenindex voor Amerika, Europa en Japan, dan hebben met afstand de Japanse banken het best gedaan. Terwijl de rente is daar niet verhoogd. Dus daar waar beleggers anticiperen op een rentestijging en daarom Japanse banken kochten, zijn ze tot nu toe, hebben ze daar eigenlijk helemaal niets voor om teruggezien. Maar de realiteit is wel dat je beter in Japanse banken had kunnen zitten dan in Amerikaanse banken. En dat is heel lang geleden geweest, dat je beter in Japanse banken kon zitten.
Is er nog een beursintroductie geweest de afgelopen 12 maanden die erbij blijft, Lodewijk?
Nou, eerlijk gezegd heb ik niet direct eentje voor ogen waarvan ik denk, nou, dat is nou een blijvertje voor mij. Maar kijk even.
Ik herinner me dat Arm Holdings, daar is, zou het een en ander vanuit moeten gaan. Dat zou ook nog weer de andere in gang moeten trekken. Birkenstock flopte natuurlijk enigszins.
Ja, de Barbie hype. Nee. Arm is degene, ook weer in het verlengde van hetzelfde. Hè. Dat is bij alle beursgangen dit jaar, dacht je van, weet je, het was toch alweer heel duur. En vaak krijg je dan nog wel een koersdaling en een tweede de kans om in te stappen, maar Arm gaat toch mee, niet in de laatste plaats, omdat ze ook even persmoment hadden geregeld voor die introductie. Dat Nvidia, heb je ze weer, even ging zeggen, joh, wij maken daar ook gebruik van. Zijn op dit moment redelijk onbedreigd. Alle grote techbedrijven willen hun eigen chips gaan maken, gaan allemaal even bij Arm langs. Dus voorlopig zit dat wel goed. Er zit wel op een gegeven moment zo'n open source alternatief aan te komen met RISC-V. Dat maakt het nog wel spannend. Maar Arm is toch wel de IPO, wat mij betreft, die eruit springt.
Tot slot van dit blokje in het panel. Zijn er nou zaken het afgelopen jaar waar jullie zelf als belegger een spijt van hebben, of zaken waarvan je denkt, goh, dat heb ik toch als enige, als eerste goed gezien?
Ja, dat gaat wel heel ver om te zeggen als enige ding. Kijk, het sentiment.
Je mag ook alleen je dieptepunten benoemen. Dat vind ik ook best.
Het sentiment, als je heel eerlijk bent geweest, is vrij negatief geweest. Mensen dachten allemaal, weet je, die hoge rente, dat gaat. Er zijn toch een hoop beleggers die ook hebben gezegd, nou, we doen maar even voorzichtig aan, we gaan wat defensiever beleggen. Dat is in ieder geval bij eToro niet de huisvisie geweest. En belegd blijven heeft dit jaar toch wel goed geholpen. Dus dat is wel een goede call geweest.
Nou, ik weet dat ik terugkwam van de zomervakantie en dat ik al heel snel het idee had dat ik weer terug op zomervakantie moest gaan. Want de periode augustus, september, oktober, dat was echt een vreselijke periode. En precies wat Jan-Paul zegt, dat was met name die periode dat die 10-jaars rente fors opliep. En dat zorgde ervoor dat die beurs een soejang kreeg van, heb ik jou daar? En het maakte helemaal niks uit of het met die bedrijven nog wel of niet goed ging. Als het niet goed ging, dan ging er echt heel veel van de koers af. En als het wel goed ging, ging er een klein beetje van de koers af. Maar het was echt een vreselijke periode. En ik merkte aan mezelf dat ik, ondanks het feit dat ik al 25 jaar lang in het vak zat, dat ik dacht, ach jeetje, heb ik dit weer. Een soort Groundhog Day revisited.
Je was bijna iets anders gaan doen.
Nou, bijna wel, ja. Toch eindelijk die leraar economie op de middelbare school geworden. Het enige wat mij dan altijd op de been had, en dat is heel triest natuurlijk, maar dan, net als heel veel mensen die depressief zijn, dan ga ik shoppen. Alleen, ik ga niet shoppen in de winkelstraat, ik ga shoppen op de beurs. Want dan denk ik, ja, weet je, als die koersen nu laag staan, en ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik nog niet met pensioen hoef, dus ik bouw nog steeds op aan mijn pensioen. En dat betekent dat als koersen omlaag gaan, ja, dan moet ik dus wat kopen. En dat is dan voor mij een soort van panacee voor de pijn die ik, zeg maar, op dat moment voel.
Maar sommige troost aankopen, daar kijk je achteraf naar en vraag je je af, wat bezielde mij?
Nou, nee, bij deze troost aankopen, achteraf gezien, zou je kunnen zeggen, ik had veel meer moeten kopen. Dat is de fout geweest.
We gaan, nu we toch die rente hebben benoemd, naar deel 2 van het panel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Met Jean-Paul van Oudheusden en Lodewijk van der Croft. Beleggers kunnen door de Federal Reserve met een gerust hart de feestdagen in. Powell verraste beleggers namelijk met een verwachting. 3 renteverlagingen in 2024. Jean-Paul, terwijl Powell degene was die zei: we zijn er nog niet, we moeten streng blijven, higher for longer. De grootste fout die we kunnen maken is nu de teugels te laten vieren. En toen werd het vorige week.
Ja, kan je nagaan. Dus het was alleen maar confetti. Nee, en lekker concreet ook. Daar hunkeren we hier in Europa ook naar, dat Lagarde dat ook een keer doet. Natuurlijk nog niet precies gezegd wanneer. In die zin komt het niet als een verrassing, omdat we natuurlijk al gepauzeerd waren.
Het komt niet als een verrassing.
Nou ja, vind ik, als je langer naar de markten kijkt, we hebben die rentepiek hebben we in oktober wel gehad. Daarna was nu ook geen enkel iemand die verwacht dat de rente nog omhoog zou gaan. Dus moet je op een gegeven moment een keer omlaag.
Nou, financiële markten hadden de aansporing van Powell toch niet echt nodig, want die hadden het al dik ingeprijsd.
Precies.
Maar waren desalniettemin, als je kijkt naar de reactie, toch wel verbaasd over de woorden van Powell.
Voor de openheid, ja. Dus het zat meer in de woordkeuze dan de verrassing was dat de rente dan omlaag gaat. Nou ja, en dat is welkom. Maar dat is ook als je kijkt, normaal gesproken bij zo'n historisch gezien, bij zo'n periode van snelle renteverhogingen, dat eindigt eigenlijk altijd in een crisis met ellende. En nu zie je dat de werkloosheid in Amerika loopt wel op, maar staat eigenlijk nog vrij laag. Die inflatie is denk ik nog bijna misschien een grotere verrassing. Die is veel meer afgekomen dan dat centrale bankiers, maar ook de markt had gedacht. Ja, en dan komt er dus ruimte voor een renteverlaging.
Ja, de markt werd toch nog in positieve zin verwacht. Omdat je merkte dat ja, er werd van alles ingeprijsd. Maar als je dus specialisten hoorde, dan zeiden ze eigenlijk, ja, die markt die is te positief. En dat zorgde er denk ik voor dat uiteindelijk die markt nog eens een keertje enthousiaster reageerde dan dat ze eigenlijk al hadden geanticipeerd op Powell. Was overigens niet alleen zijn commentaar, het was de dotplot. Mm-hmm. De stippenwolk die werd gepubliceerd. En voor diegene die niet bekend is met de dotplot, de 12 leden van het FOMC die geven één keer in de zoveel tijd geven ze hun verwachtingen weer in de vorm van anonieme stipjes op een aantal indicatoren. En die stipjes die zaten plotseling op een heel ander niveau dan 3 maanden geleden. Dus het is niet alleen Powell, maar het waren echt al die individuele leden van de FOMC die waar 10 mensen 3 maanden geleden nog zeiden nee, die rente blijft boven de 5,5. Waren het er nu nog maar 3.
Ja, overigens anonieme stipjes, maar sommige daarvan hebben toch een naam gekregen. Er is een vet bestuurder uit New York, John Williams, die inmiddels heeft gezegd, nou dames en heren, dit is allemaal erg voorbarig dit. Het is niet zo voor de hand liggend dat die rente echt met 75 basispunten zal dalen. Wordt er dan toch geprobeerd om het enthousiasme enigszins te temperen?
Ongetwijfeld, want ze weten natuurlijk dat als de markt hier te hard mee wegloopt, dat de verruiming van de kapitaalmarkt natuurlijk weer te snel op gang komt. En daar zitten ze op dit moment nog niet op te wachten. Dus ja, ze proberen dan het een klein beetje te kannibaliseren. Maar ja, de beer is, of eigenlijk de boel, is los.
Ja. Nou, toch nog even over die verrassing en hoe daarop gereageerd werd. Er is ook gereageerd door Edin Mujagic, de macro-econoom met wie ik 3 keer per week spreek en die Jerome Powell hoog had zitten, moet ik inmiddels zeggen. Want dit was een man van zijn woord en die liet het niet bij zitten. Die was erg verbaasd over deze draai, over deze tournure. Omdat hij zegt, ja, die inflatie is nog helemaal niet zo danig laag, niet op die 2%, dat je kunt zeggen dat gevecht met de inflatie is gewonnen. Is daar toch ook nog een goed verhaal over te houden?
Nou ja, maak geen fout. Kijk, het blijft natuurlijk, de baan die hij heeft is enorm politiek. Dus hij aan de ene kant denkt hij van, nou weet je, ik hou die rente nog even hoog. Aan de andere kant heb je Janet Yellen, de voorganger, inmiddels minister van Financiën, die dan publiekelijk zegt aan de vooravond van een verkiezingsjaar, goh, het zou toch wel een goed idee zijn als die rente wat omlaag zou komen. Dat soort dingen speelt natuurlijk ook wel mee.
Bij die o zo onafhankelijke centrale bank. Die heeft dus wel rekening te houden met de herfinanciering van allerlei schulden.
Dat hoop ik toch niet. Je kan niets uitsluiten. En ik heb ook geen bewijs dat je het kan uitsluiten. Maar Powell is niet door een democraat in het zadel geholpen. Dus even dat vooropgesteld. Dus hij is relatief partij ongebonden. En het zou heel erg onverstandig zijn als ze hun oor te luisteren zouden leggen naar de Amerikaanse politiek. Want als die iets
Het wordt hier gesuggereerd door jouw mede-panelid.
Nee, waar ik eventjes op wil attenderen is, kijk, die inflatie die ligt misschien nog niet op het niveau van die 2%. Maar een van de belangrijkste componenten die op dit moment nog vrij hoog is, maar heel hard gaat dalen de komende periode, zijn de huisvestingskosten. En als je naar die kostenontwikkeling kijkt, en die komen nu de komende paar maanden pas in dat CPI-cijfer, in dat consumentenprijsinflatiecijfer terecht, dan gaat die inflatie echt wel hard omlaag nog vanaf het huidige niveau.
Jean-Paul, jij leek al te speculeren op de draai die dan Lagarde nog moet gaan maken. Die was toch afgelopen week aanzienlijk voorzichtiger dan Powell. Is dat gezien de Europese situatie ook wel te begrijpen, dat zij iets minder hoog van de toren blaast over renteverlagingen?
Nou ja en nee. Dus de reden waarom dat ik denk, en dat is ook puur speculatie, maar waarom dat ze daar niet zo snel aan willen, is omdat Europa gewoon niet onafhankelijk is op het gebied van energie. Dat is Amerika wel. Dus die hebben veel meer controle over wat er gebeurt hier in Europa. Blijft dat maar even. Je had het net over de Rode Zee. En dat, weet je, daar loopt dan meteen de olieprijs en de gasprijzen weer op. Dat ze denken, ja, we willen niet verrast worden dat we dadelijk weer naar een olieprijs van $100 zitten te kijken. Maar aan de andere kant, de economische groei in Europa, om het even af te ronden, is nul. Is veel lager. Dus in die zin zou het ook helemaal niet zo gek zijn als de ECB nog de rente zou verlagen voordat de Fed dat doet. Maar daar werd in ieder geval nu niks over gezegd.
Lodewijk, moeten ze in Frankfurt niet te lang wachten? Tot slot?
Nou ja, ik denk dat de ECB in een veel moeilijker pakket zit dan de Fed, eerlijk gezegd. De inflatie ligt hier gewoon hoger. En er zijn ook te weinig aanwijzingen dat die gaat dalen. De arbeidsloonkosten die stijgen in Europa nog steeds. Nou, gelukkig hangen hier de vlaggetjes dat er zojuist een akkoord is bereikt met de journalisten van het FD voor een nieuwe CAO. Maar dat geeft aan dat in Europa heeft dat langere dooreil-effecten. En dat is wat je op dit moment in Europa ziet. En daarin verschilt Amerika zich nogal van Europa.
Het laatste beleggerspanel van BNR Zaken doen is volop aan de gang met Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en marktanalist bij eToro en Lodewijk van der Croft van Comgest. Heren, het is de hoogste tijd voor jullie laatste transactie. Jean-Paul, welke mag het zijn?
Ja, een obligatie-ETF die belegt in langlopende Amerikaanse staatsobligaties van 20 jaar en langer. In Amerika is dat dan een fameuze ticker TLT. Er is iets van $30 miljard of meer, geloof ik, in belegd. En daar heb je in Europa weer een andere variant van. Maar die ETF die was de afgelopen 3 jaar met 50% gedaald. En dan zeggen ze obligaties zijn veilige beleggingen. Ja, maar als iets zo hard naar beneden gaat, ook in de obligatiemarkt, krijg je op een gegeven moment, ja, toch een kans op herstel. Nou, er werd nu allemaal gepraat van de rente gaat naar beneden. Ik stond iets meer dan een maand geleden op de beleggersfair in de beurs van Berlage. Moest ik een tip geven. Als ik dan een tip geef, dan koop ik hem zelf ook. Nou ja, en die heeft toch in 6 weken tijd 10% bij gedaan. Dus dat was er eentje uit het boekje. Ja.
En dit is dus ook een beetje practice what you preach. Als jij een tip geeft, dan hoort erbij dat je zelf ook instapt.
Ja. Ja.
En wat je net even tussen neus en lippen door zei, obligaties, hartstikke veilig allemaal. Maar je zegt toch even fijntjes erbij, 50% eraf de afgelopen jaren.
Ja, ongelooflijk. Het is nog nooit voorgekomen dat het 3 jaar op rij zo slecht is gegaan. En dat is wel memorabel, ja. Ah,
memorabel, Lodewijk?
Ja, absoluut. Obligaties hebben nog steeds niet het herstel kunnen laten zien die aandelen bijvoorbeeld wel hebben. Aandelen hadden vorig jaar een vreselijk jaar, maar op China na zijn alle beurzen in hun lokale valuta zijn op het niveau van begin vorig jaar. En dat is vrij uniek.
Jouw laatste transactie?
Mijn laatste transactie was, ik heb een beleggingsfonds gekocht wat zich richt op Europese small caps. En de reden waarom ik dat had gekocht, ik vertelde net over mijn depressieve mood swings toen die beurzen omlaag gingen. Die small caps in Europa, die hebben het echt heel slecht gedaan. De Europese indices die bleven al achter, maar Europese small caps, net als Amerikaanse small caps overigens, kleine bedrijven op de beurs zijn totaal niet in het spel geweest dit jaar. En dat zorgde ervoor dat er een underperformance was van zo'n 20% ten opzichte van de MSCI Europa-index sinds de start van de oorlog in Oekraïne. En dus we hebben het over een 2-jaarsperiode. Waarderingen die waren niet al te hoog. En ja, ik denk dat als het sentiment rond aandelen aantrekt, dat op een gegeven moment de belangstelling voor die kleinere aandelen op de beurs ook weer zal toenemen.
We gaan naar de belangstelling die de AFM heeft voor Rabobank. Want de bank kreeg een recordboete van €12 miljoen... voor het verstrekken van te hoge zogenoemde maatwerkhypotheken tussen 2019 en 2021. En de grote vraag is of deze tik op de vingers ook andere banken zal beïnvloeden. Wellicht zal afschrikken, want toch nog even voor de toelichting. Rabobank is niet beursgenoteerd, krijgt nu wel een plekje in het beleggerspanel, omdat het misschien toch ook gevolgen heeft voor collega-banken. Lodewijk, zou het veel uitmaken, deze boete die nu 12 miljoen bedraagt, meer dan de vorige boete in een vergelijkbare casus die ook speelde bij Rabobank?
Nou ja, de omvang van de boete is voor de Rabobank goed te behapstukken. Alleen, ja, het is gewoon de zoveelste boete, zoveelste tik op de vingers die banken in Nederland krijgen. Het zegt iets over de cultuur waarin KYC door de AFM en de Nederlandse Bank als heel belangrijk wordt ervaren. En de moeite die banken hebben in het algemeen om te kunnen voldoen aan de eisen die de AFM daarvoor stelt. En ik heb het idee dat de laatste periode DNB tot het inzicht was gekomen dat ze misschien iets te kritisch en iets te scherp aan de wind voeren als het ging om de procedures die zij voor ogen hadden. En niet zozeer de outcome, het gevolg zou moeten zijn van een KYC-procedure. Maar het geeft nog eens een keertje aan hoe lastig het is om te beleggen in een bank. Wij beleggen er zelf niet in, moet ik erbij zeggen. En de reden is dat de banken zijn pinautomaten van overheden. Ze zijn hartstikke cyclisch. Ze zijn gemaakt om kapot te gaan. Want ze hebben namelijk heel klein eigen vermogen en een heel groot vreemd vermogen. Nou, we hadden het net over Silicon Valley Bank.
Sommigen zijn ook too big to fail, die gaan dus
sommigen
niet kapot.
Sommigen zijn die, maar als gevolg daarvan moeten ze gered worden. En daardoor denkt de politiek dat ze elke keer daar weer een graai in mogen doen. En de bankbelasting die dan weer is opgehoogd, niet zo lang geleden, is daar een goed voorbeeld van.
Met een grote boog omheen lopen, banken?
Nou, ik vind het wel, de manier waarop jij het vertelt, dat brengt mij wel bij mijn punt dat ik vind het zo jammer dat zoiets nou weer moet afgedaan worden met een boete. Weet je, die hele sector, mijn eigen sector, sinds de financiële crisis is overwoekerd door regels en dingen. Er is heel veel argwaan. Nu komen de banken weer slecht in het nieuws. Ik geloof er niks van dat de Rabobank hier willens en wetens bezig was om te zeggen van we moeten de regels omzeilen. Die zijn ook niet altijd even duidelijk.
Nee, dat blijkt ook wel uit dat stuk van het FD. Dat sprak met verschillende experts. Maar daarin wordt ook gezegd, door de regels te interpreteren op de manier waarop Rabobank dat deed, met veel vrijheid voor individuele medewerkers, hebben zij zich kunnen begeven op een terrein waar andere banken niet waren. En zo hebben ze marktaandeel kunnen snoepen.
Daar moet natuurlijk goed naar gekeken worden. Ik lees dan ergens dat het ging om 42 dossiers. Ik weet ook niet of er echt veel schade was geweest. Er was een bepaald risico. Ik had liever gezien dat de toezichthouder en de bank waar notabene de chief risk officer voor particulieren 10 jaar lang of langer bij de AFM heeft gewerkt, dat die hadden gezegd van joh, weet je, we interpreteren die regels zo is het goed. En dat het op een andere manier dan weer met die headlines van een boete had kunnen worden.
Maar de Stegelier blijkbaar al jaren over.
Dat is in ieder geval het bericht, komt zo over. Ja, of dat zo is. Maar we weten de details niet. Heeft het invloed op andere banken? Ja, 12 miljoen, Lodewijk zegt het al. Weet je, de Rabobank had geloof ik vorig jaar 2,8 miljard aan renteinkomsten. Ik zou graag zien dat als ze zeggen van joh, we hebben niks fout gedaan, dat ze het ook aanvechten. Weet je, met 12 miljoen kan je nog wel wat advocaten van betalen. Dat geeft dan ook wel weer de ruimte. Dat we op een gegeven moment niet meer zoveel van dit soort headlines krijgen.
Maar Rabobank is inmiddels gestopt met het verstrekken van zogeheten explain-hypotheken. Ik wist niet dat ze bestonden, maar geeft dat niet aan dat ze zelf toch ook dachten, we kiezen eieren voor ons geld.
Tuurlijk, want het is negatieve publiciteit en dat kan iedereen missen als kiespijn. En dat je denkt, nou ja, weet je, hoeveel draagt het bij? Nou, zoveel ook, weet je, dan stoppen we daarmee. En dat kan op een gegeven moment ook de innovatie in die sector enorm in de weg staan, waardoor Lodewijk misschien ook weer een keer denkt, koop ik weer een keer een bankaandeel.
Ja, als je geen maatwerk mag leveren, hè, bedoel, daarvoor ga je toch naar een bank, zou je zeggen. Maar op het moment dat je dus alleen maar in malletjes moet gaan denken, ja, en je past niet in een malletje omdat je succesvolle ZZP'er bent en je hebt daardoor geen vaste inkomstenstroom, maar je hebt wel een BV met vermogen.
Ja, hier liepen mensen dus het risico dat ondanks dat maatwerk van de bank zij hun lasten niet meer konden betalen en zo dus onverantwoorde risico's achter zich aan.
Volgens mij ging het om hele grote vermogens. En werd erbij gezegd van ja, de KYC-lat ligt bij grote vermogens op hetzelfde niveau als dat die ligt voor een klein Piet particulier. Ik kende de details van die dossiers niet, maar de toezichthouder zorgt ervoor dat banken gewoon denken in processen, net als de overheid in toenemende mate in processen denkt en niet in oplossingen. En dat is gewoon killing voor die hele Nederlandse bankensector.
Daar staat tegenover Jean-Paul, want we hebben nu gehoord waarom je nooit meer in banken zou moeten beleggen. Eigenlijk, hè. Ze zijn gemaakt om kapot te gaan en zodra ze geld verdienen, dan komt de overheid langs als pinautomaat. Maar ze hebben natuurlijk eigenlijk ook als gevolg van die oplopende rente best een goed jaar achter de rug, toch?
Zeker. En dat is het traditionele verhaal dat de rentemarge wat oploopt. Dat zie je eigenlijk bij al die banken. En in die zin hebben banken het prima gedaan.
Dus wel of niet aantrekkelijk?
Nou ja,
voor een belegger.
alles heeft zijn prijs. Het is op dit moment eigenlijk alles wat net gezegd is, zorgt ervoor dat die banken, die zouden normaal gesproken, onder andere omstandigheden, een stuk hoger staan in koers. Omdat ze gewoon echt goede buffers hebben. Meer zouden kunnen uitbetalen. Maar dat wordt heel erg teruggetrokken. Dat ze zeggen, nou, doe dat allemaal maar even niet. En ze kunnen pas omhoog als daar minder onzekerheid over is.
Tot slot, want het is natuurlijk de hoogste eer om lid te zijn van het laatste beleggerspanel van het jaar. Maar ik wil jullie toch ook niet de kans ontnemen heel kort vooruit te blikken op 2024. Wat zouden luisteraars van dit panel in de gaten moeten houden volgend jaar?
Nou, de meeste visies die je waarschijnlijk gaat lezen over 2024 zegt dat je op aandelen 8% of iets dergelijks gaat maken. Maar de realiteit is dat dat nog nooit is voorgekomen. Want dat is namelijk een gemiddelde. En het wordt of min 20 of het wordt plus 20.
Knoop het in je oren. Jean-Paul.
Ja, we hebben dit terugblik gehad over technologie. Wij spreken er dan zelf over. Die grote big tech bedrijven, eigenlijk een soort teddybeer beleggingen. Iedereen houdt daarvan. Iedereen is daarin belegd. Maar volgend jaar komt er een draai. En jij noemde small caps, een interessante categorie. Eigenlijk allerlei dingen als vastgoed. Maar ook duurzame energieaandelen die enorm zijn afgestraft. Op een gegeven moment is dat zo goedkoop. Als er ook maar een klein beetje geld uit die hele grote Amerikaanse markt richting dat soort beleggingen gaat, ja, dan kunnen die wel eens een keer verrassend uit de hoek komen. Dus dat wordt heel leuk om op te letten.
Dank jullie wel. Jean-Paul van Uitheusden van Markets Are Everywhere, marktanalist bij eToro, en Lodewijk van der Croft van Comgest. Tot volgend jaar.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Het Europees Parlement stemde vorige week met grote meerderheid in met een wetsvoorstel van Kim van Sparretak om social media minder verslavend te maken. GroenLinks-Europarlementariër wil een recht om niet gestoord te worden invoeren om zo mensen uit hun telefoon te krijgen. Maar bij wie ligt die verantwoordelijkheid eigenlijk? Bij de EU, de techbedrijven of bij onszelf, de consument? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan social media gebruikers. Komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, goed dat je er bent.
Goedemorgen.
Het recht om niet gestoord te worden. Ja, wat is dat eigenlijk? Door wie, op welke manier? Zeg het ons.
Ja, de social media apps die hebben een belang om jou zo lang mogelijk erop te hebben. Want hoe langer jij kijkt naar YouTube of Instagram of TikTok, hoe meer reclames jij te zien krijgt en hoe meer informatie ze over jou kunnen verzamelen. Dus die willen jou aan de lijn houden, als het ware. Maar als mens wil je dat misschien helemaal niet. Ik kijk soms ook wel eens kattenfilmpjes. En dan denk ik na een half uur, waar heb ik nou naar gekeken? Was dit echt een heel goede beslissing? Dus maar daar dat moet wat tegen gebeuren.
Ja, maar dat bedenk je pas achteraf, dat het toch zonde was van je tijd. Maar tijdens het kijken dacht je nog zo'n filmpje. Fantastisch hoe ze het voor elkaar krijgen.
Ja, en dan kiezen ze ook altijd dingen uit die ik dan heel leuk vind. Ja. Otters. Ik hou heel veel van otters. Allemaal schattige beestjes en capybara's. En die doen allemaal leuke dingen. En dan zitten ze in een badje en ze spelen met een bal. Oh, ik word heel blij als ik ernaar kijk.
Ja. Maar achteraf voelt het toch als die hamburger die je niet hebt moeten bestellen.
Ja. Ja, en je weet het natuurlijk wel, maar het is heel moeilijk als mens om niet erop te reageren. Want onze breinen zijn zo gemaakt dat we het heel erg leuk vinden om naar leuke dingen te kijken. En we vinden het ook heel leuk als andere mensen met ons bezig zijn. Dus hartjes en likes en heeft iemand mijn berichtje al gezien? Daar spelen ze gewoon heel erg slim op in. Dus ik vind het heel goed dat de EU nu probeert een wet te gaan maken om dat tegen te gaan.
Wat zou dat veranderen voor consumenten? Stel, het voorstel van Kim van Sparretak wordt ingevoerd, geïmplementeerd. Wat merken wij daarvan?
Nou, het is dus nog een beetje onduidelijk hoe het uit gaat komen, want het moet ook nog door de Europese Commissie en naar de lidstaten, et cetera. Maar het idee is nu in ieder geval dat een aantal instellingen standaard uitstaan. Dus nu staan notificaties altijd aan. Dus als ik zit nu op Threads, de nieuwe soort Twitter van Meta, dan staat in dat icoontje op mijn homescreen al hoeveel ongelezen berichtjes ik heb. En dan moet ik zelf gaan zoeken, waar zit dat in die instelling? Maar ik wil dat helemaal niet. Ik wil gewoon uit vrije wil daarop kijken als ik daar aan toe ben en niet omdat ik zoveel ongelezen berichten heb. Die default die gaat worden omgedraaid.
Maar wordt ons dan zoveel gevraagd als we dat zelf zouden moeten doen? Dit is weer eigenlijk een variant van de donordiscussie. Hè? Ben je nu donor als je daar echt toestemming voor geeft? Of ben je het automatisch en moet je zeggen, nee, ik wil geen donor worden.
En volgens mij heeft die donorwet wel goed geholpen bij meer donoren krijgen. Omdat veel mensen natuurlijk ook een beetje lak zijn. Ja, natuurlijk is dat belangrijk en dat moet ik nog even een keer regelen. Dat geldt hier ook voor. Je weet best dat het niet zo goed is. Maar je moet wel best wel zoeken naar die instellingen die het natuurlijk niet makkelijk maken in een opstartscherm van wie je het wel of niet. En ja, dan moet je er toch maar weer even aan toekomen.
Aan toekomen?
Ja,
ja, dan moet je niet een half uur kattenfilmpjes kijken.
Ja, dus het is goed, denk ik, als de default staat op een gezonde default. Niet al die notificaties. En wetgeving is ook niet alleen maar regels, maar is ook bewustwording. Heel vaak zorgt het invoeren van wetten ervoor dat ook publieke opinie verandert. Toen wij het homohuwelijk invoerden in Nederland, waren helemaal niet zoveel mensen daarvoor. Maar ja, het is nu de wet, dus dan zal het wel goed zijn. Dus regelgeving is ook heel erg normatief. Als we die wet heel mooi, vind ik hoor, van Spartak noemen, het recht om niet gestoord te worden, ga je daar zelf ook over nadenken. Ja, wil ik dat eigenlijk wel? Dus dat is ook een rol die wetgevers hebben. Kaders schetsen van dingen die we redelijk en goed vinden.
Dus dan ligt de verantwoordelijkheid primair bij die wetgever en minder bij de consument zelf.
Nou ja, allemaal een beetje. Hè? Oh. Dus als je kijkt,
ik ken je niet zo genuanceerd, maar ja, het is dan naast
van goede voornemen. En wat geldt ook voor andere dingen? Roken of rijden met de slok op. Ja, natuurlijk krijg je een boete als jij dronken achter het stuur zit. Die boetes zijn belangrijk en goed dat wetgevers daar naar kijken en dat het.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.